Een hele goede middag. Fijn om weer bij u te mogen zijn. Laten we samen lezen Johannes hoofdstuk 12, waar ook in geschreven staat het beeld van de graankorrel die in de aarde valt. Johannes hoofdstuk 12 wil ik graag met u lezen vanaf vers 23 tot 26 en daarna ook drie versen uit Romeinen hoofdstuk 6, vers 3 tot met 5. En dat sluit daar ook bij aan. Johannes 12, vanaf vers 23. Maar Jezus antwoordde hun: het uur is gekomen dat de Zoon des Mensen verheerlijkt zal worden. Voorwaar, voorwaar, ik zeg u, als de tarwekorrel niet in de aarde valt en sterft, blijft hij alleen, maar als hij sterft, draagt hij veel vrucht. Wie zijn leven lief heeft, die zal het verliezen. En wie zijn leven haat in deze wereld, die zal het behouden tot het eeuwige leven. Als iemand mij dient, laat hij mij volgen. En waar ik ben, daar zal ook mijn dienaar zijn. En als iemand mij dient, zal de Vader hem eren. En nou Romeinen hoofdstuk 6, vers 3, 4 en 5. Romeinen 6 vanaf vers 3. Of weet u niet dat wij allen die in Christus Jezus gedoopt zijn, in zijn dood gedoopt zijn? Wij zijn dan met hem begraven door de doop in de dood. Opdat, evenals Christus uit de doden is opgewekt tot de heerlijkheid van de Vader, zo ook wij in een nieuw leven zouden wandelen. Want als wij met hem één plant zijn geworden, gelijkgemaakt aan hem in zijn dood, dan zullen wij ook aan hem gelijk zijn in zijn opstanding. Tot zover. Lieve mensen, ik heb net 10 dagen gehad met broeder Paul Washer. Ik begreep dat er vorige week ook iets is gezegd over de conferentie met broeder Paul Washer in Delden. En ik dacht, het is ook goed om iets te zeggen over deze broeder, omdat ik denk dat zijn levensgeschiedenis ook wel aansluit bij het thema van vanmiddag. En ik heb hem, dit is al het derde jaar dat ik veel naast hem heb gestaan als vertaler. En in die 3 jaar heeft hij ook best wel veel over zichzelf verteld. En als ik het goed begrijp, hij vertelde ook dat hij toen hij student was op de Universiteit van Texas, dat hij toen hij nog niet bekeerd was, dat hij een populaire jonge man was. Dat hij goed was in sport en dat hij Haantje de voorste was. En dat hij, dat veel mensen naar hem opkeken. Dat ook veel meisjes naar hem keken. Maar hij leefde in zonde. Hij sliep met meisjes. En hij ging uit. En het leek allemaal prachtig. Maar het was duisternis. En hij heeft ook wel verteld dat het een dieptepunt in zijn leven was, dat hij op een ochtend wakker werd met zijn eigen braaksel naast hem op zijn eigen kussen. Omdat hij dronken in slaap was gevallen. En dat zijn dingen waar hij zich nu natuurlijk enorm voor schaamt. Maar hij is toen in aanraking gekomen met het evangelie. Ik denk dus ook dat we kunnen zeggen dat zo'n broeder als dit een trofee van Gods genade is. Ik vind dat een mooie uitdrukking. Een trofee van Gods genade. God is bij machten om grote zondaars te veranderen in heiligen. En hij vertelde dat hij het evangelie toen van iemand heeft gehoord. Dat op een gegeven moment tot zijn hart doordrong. Dat Jezus Christus, die aan God gelijk is. Denk na over de Heere God. De schepper van hemel en aarde. De eeuwige. De bron van alle leven. Ik heb vanmorgen enorm genoten. Ik reed, vroeg in de ochtend reed ik en ik zag de frisse kleuren groen. En de bomen worden nu weer groen. Hè? Het is nu echt lente geworden. En het is heerlijk weer vandaag. Maar het is God die dat geeft. Ook in zijn vriendelijkheid en genade. Hij is de bron van alle leven. Er is geen ademtocht van ons lichaam die we niet van hem hebben ontvangen. Hij is God. Hij is de eeuwige. Alles wat geschapen is, is tijdelijk. Maar hij is de eeuwige. En dat de Heere God mens is geworden in Jezus Christus. En dat op een gegeven moment tot zijn hart doordrong dat Jezus Christus voor zijn zonde is gestorven aan het kruis. Dat de Heer zo'n enorm offer heeft gebracht. Dat hij als mens zijnde stierf voor zondige, ondankbare, opstandige mensen. En dat was hij zelf ook. En hij werd er zo door gegrepen dat hij gelijk daarna, nadat hij begrepen had dat hij door Christus vergeven mocht zijn van al zijn schuld. En hij zei, ik ging gewoon beseffen als Jezus Christus God is. En voor mij is gestorven. Hoe kan ik dan achterblijven in mijn toewijding? Hoe kan ik dan doorleven zoals ik altijd heb geleefd? Dan kan ik toch niet anders dan mijn leven ook aan hem geven. En voortaan voor hem gaan leven. En ook van hem gaan getuigen. Dus hij begon al snel te getuigen op de universiteit. En hij begon traktaten uit te delen. En in plaats van dat hij... hij was de populaire jongen geweest. Maar nu begonnen anderen hem uit te lachen. En ze begonnen hem te bespotten. En hij had zoiets van, maar begrijp je dan niet dat Jezus voor je zonde is gestorven? En dan zeiden heel veel, ja, dat weet ik wel, dat Jezus voor mijn zonde is gestorven. Alleen dat had niks met hen gedaan. Weet je, er was geen verandering. Er was geen graankorrel die in de aarde was gevallen. Maar die graankorrels bleven allemaal nog op zichzelf. Maar hij was tot bekering gekomen. En hij verloor in zekere zin alles. Hij gaf zijn populariteit, gaf die op. En de feestjes. En het hele zondige leven. En vanaf die tijd is hij gegrepen door de Heer Jezus Christus. En hij heeft het ook gehad over als Paulus zegt dat hij een gevangenis van de Heer Jezus... Dan bedoelt Paulus niet letterlijk de boeien om zijn polsen en de kettingen om zijn voeten. Maar dan bedoelt hij dat hij gevangen is door de liefde van de Heer Jezus. Dat hij een gevangene is van de Heer Jezus, omdat Jezus zijn hart heeft gewonnen. En dat is ook hoe wij de Heer mogen volgen en wat de Heer ook in ons leven doet. Maar ik denk dat dit een voorbeeld is van je leven verliezen en... Als er dan staat in dit Bijbelgedeelte dat als de graankorrel of de tarwekorrel in de aarde valt en sterft en veel vrucht draagt. En dat je ook ziet dat sindsdien, hij is uitgelachen door zijn vrienden. Hij heeft een heleboel dingen verloren, hè, naar wereldse maatstaven. Zijn leven is totaal anders geworden, maar er is heel veel vrucht. En de Heer heeft hem gebruikt, hij is een instrument in Gods hand. En ik weet ook in Nederland, maar ook in veel landen in de wereld zijn er heel veel mensen die bijzonder tot de Heere zijn getrokken, ook door zijn prediking en door zijn onderwijs. En daarin zie je dat de Heere zijn woord ook bewijst en dat zijn beloften waar zijn. Nou, als we vanmiddag over dit principe nadenken, dan zou ik ook, voordat ik het wat meer ga uitleggen, zou ik als eerste willen benadrukken dat het een heel positief iets is. We denken misschien als het vanmiddag gaat over sterven en het gaat over je leven verliezen. En we denken na over jezelf verloochenen. En zoals de broeder tot de kinderen zei, hè, dat je zonde, dat je sterft aan je zonde. En als we nadenken over kruisdragen en één met hem zijn in zijn dood, dan denk je misschien van, sjoe, dat is een zware boodschap. Of dan denk je, dat is een harde reden. Of dat is, hè, ik weet niet of ik wel zin heb om daarnaar te luisteren. En is dat het goede nieuws? Maar... ik denk dat in de Bijbelgedeelten die vanmiddag zijn gelezen, dat we het zo mogen zien dat het natuurlijk een hele positieve boodschap is. Dat de nadruk ligt op het mooie dat daaruit voortkomt. Die graankorrel, als die gewoon in het zakje blijft zitten, als die gewoon hier op deze lessenaar zou blijven liggen, dan blijft die gewoon op zichzelf. Nou, dat is negatief. Als ik denk aan mensen vandaag de dag, en sommigen ook die mij zeer dierbaar zijn, dan zie ik soms dat mensen, dat ze heel erg bezig zijn om hun leven te behouden. Heel hard werken en heel hard leven en heel erg hun best doen om zoveel mogelijk te genieten en zoveel mogelijk te verkrijgen. En in feite hun leven hier op aarde liefhebben. En helemaal meegaan met de cultuur die zegt, je moet eruit halen wat erin zit voor jezelf. En je moet het beste van je leven maken hier en nu. Je moet ervoor zorgen dat je hier en nu het beste van je leven maakt. Maar dat is heel negatief. Want de Heer Jezus zegt, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. Maar waar we vanmiddag over nadenken, je leven verliezen, afstand doen van alles dat je hebt, jezelf verloochenen, sterven aan je eigen wijsheid en jezelf aan de Heere God overgeven en in de voetsporen van de Heer Jezus gaan. Hè, want het beeld van de graankorrel is natuurlijk op zijn eigen leven van toepassing, maar het is ook op ons leven van toepassing. Dat is een hele positieve boodschap, want dat leidt tot het leven. Dus de dingen zijn niet zoals ze lijken. Hè, het lijkt, als je helemaal gaat voor jezelf, en het lijkt als je vooral in dit leven in de eerste plaats voor jezelf zorgt, en als je meedoet met de postmoderne cultuur die helemaal in zich heeft van, hé, je moet jezelf zijn en je moet autonoom zijn en je moet jezelf verwerkelijken en het gaat om zelfvervulling en je moet doen wat je eigen hart je ingeeft. Hè, dat is helemaal de sfeer van onze cultuur. Dat lijkt mooi. En dat lijkt de weg ten leven. Het lijkt dat je dan gelukkig wordt. Maar het is niet wat het lijkt. Want het leidt tot de dood. Het schijnt, dat zei Paul Washer ook, dat er een boek is uitgegeven in Amerika. En dat heeft als titel How to make the most of your life. Iets dergelijks. En dat is een absolute bestseller. En John MacArthur heeft gezegd, those who make the most of their own life, weet je, zoals dat in dat boekje beschreven is, are on their way to hell. En dat is wat Jezus hier ook zegt. Als je zal trachten je leven te behouden, dan zal je het verliezen. Maar als je sterft, als je je leven verliest, als je jezelf weggeeft, als je sterft aan je eigen wijsheid. Hè, ik denk de mensen van nature eigenwijs. Maar als we vanmiddag zeggen, en misschien dat sommigen van ons dat vanmiddag voor het eerst in hun leven zeggen. En misschien dat anderen, en dat we dat met elkaar opnieuw tegen de Heer mogen zeggen van, Heer, ik wil niet eigenwijs zijn, ik wil niet mijn eigen weg gaan, ik wil niet autonoom zijn. Ik wil niet de hele tijd doen wat mijn eigen hart mij ingeeft. Maar ik wil luisteren naar u en ik wil u gehoorzamen en ik wil u lief hebben. En ik wil mijn leven aan u geven zoals u uw leven aan mij hebt gegeven. Dat is de weg ten leven. Dus het is een hele positieve boodschap. Dan verkrijg je alles. Als u het niet erg vindt, doe ik even mijn colbertje uit. Dan krijg ik het erg warm. Mag dat in een reformatorische baptistengemeente? Oké. Ik wil proberen om dit principe, wat we vinden in Johannes 12 en wat we ook vinden in Romeinen 6, wat natuurlijk heel erg bij elkaar past, en trouwens ook Lucas 14 past daar natuurlijk helemaal bij. Ik wil proberen om dat nog op een andere manier eigenlijk duidelijk te maken en dat te verwoorden, zodat het nog wat meer tot ons doordringt wat hiermee wordt bedoeld. En dan ga ik even helemaal terug naar het begin, naar de schepping van hemel en aarde. En de Bijbel zegt dat God deze wereld heeft geschapen met heel veel mooie en plezierige en bruikbare dingen voor ons mensen. Er staat elke keer in Genesis hoofdstuk 1, de Heere God schiep en hij zag dat het goed was en hij was blij met wat hij had gemaakt. En ik denk dat we het ook zo mogen zien dat de Heere God deze wereld met al die mooie dingen en met al die schoonheid en met al het andere wat God heeft gemaakt naast onszelf als mensen, dat hij deze wereld voor ons heeft gemaakt om in te wonen. En uiteindelijk heeft hij ons gemaakt als kroon op zijn schepping. Met andere woorden, wij zijn het allermooiste dat God heeft gemaakt. En nog steeds, ook sinds de zondeval, zijn wij beelddragers van God. Nog steeds is het zo dat wij meer dan al het andere dat God heeft gemaakt weerspiegelen wie hij is. Wij zijn personen zoals hij persoon is. En wij zijn prachtig geschapen naar Gods beeld en gelijkenis. Dat beeld is aangetast, maar je bent nog steeds schitterend. Augustinus zei, wij zijn beschadigde paleizen. Ja, je bent beschadigd, maar je bent nog steeds een paleis. Maar de Heere God heeft ons gemaakt om als volgt te leven, dat hij zelf zou tronen in het heiligdom van ons hart. Dat hij zelf zou wonen in het heiligdom van ons hart. Want er is namelijk een plek diep van binnen in het hart van ieder mens. Dat geldt voor ons allemaal vanmiddag. Er is een plaats diep in jouw hart ook, waar alleen de Heere God waardig is om te wonen. En hij heeft het zo bedoeld dat alle andere dingen in ons leven, al die andere goede gaven die hij voor ons heeft gemaakt, dat die voor ons, en je moet even wennen aan deze terminologie, dat dat voor ons uiterlijke goederen zouden zijn. Dus de Heere God binnenin en duizenden andere gaven buiten ons, die ons door God zijn gegeven. En als dat zo is, hè, als inderdaad wij mensen zijn die hem aanbidden van binnenuit, die hem lief hebben boven alles, die geen andere God hebben dan hij alleen, dan zijn alle andere dingen ook bruikbaar voor ons en nuttig. En dan zijn die dingen dienstbaar aan ons. En dan mogen we die in dankbaarheid genieten. En zo zijn we bedoeld en gemaakt. Maar de zonde heeft deze orde overhoop gehaald. En je zou kunnen zeggen dat in de zondeval van de mens dat er dit gebeurde. Dat de mens de Heere God uit het heiligdom van zijn hart heeft weggejaagd. Dat toen Adam zijn rug naar God toe keerde, toen Adam ongehoorzaam was en niet naar hem luisterde, dat in feite op dat moment andere dingen het heiligdom van zijn hart binnenkwamen. En dat sindsdien de mens zo in elkaar zit. Met andere woorden, de goede gaven die God heeft gegeven zijn oorzaak geworden van schade voor onze ziel. Waardoor er geen vrede meer is in het hart. En als u hier vanmiddag zit, hè, en we moeten ook nadenken, en ik hoop dat de Heer ons daar door zijn geest ook toe in staat stelt. Hoe zitten wij hier vanmiddag? Hoe gaat het de laatste tijd met onze ziel? Hoe is het met ons geestelijk leven? Hoe gaat het met uw hart? We zorgen vaak heel goed voor de buitenkant van ons leven. Maar de Bijbel zegt, bewaar je hart boven alles wat er te bewaren is, want daaruit zijn de oorsprongen des levens. Hoe is het vanmiddag met uw en mijn hart? En als we dan moeten constateren, eigenlijk is er geen vrede. Eigenlijk is het heel onrustig en ik maak me erg bezorgd en ik ben bang en het stormt zo heel erg en ik ken eigenlijk ten diepste geen vrede. Dan is het goed mogelijk dat dit ook het geval is in jouw leven, in uw leven. Dat andere dingen het heiligdom van je hart zijn binnengekomen. En dat de Heere God zelf daar niet meer op de troon zit. Dat de Heere God zelf niet meer daar aanwezig is. Maar dat het schemerig is geworden in je hart. En dat nu het ene na het andere in jouw hart vecht om de eerste plaats. En als ik dat op deze manier zeg, dan geloof ik ook dat het meer is dan beeldspraak. Maar dat dit een echte analyse is van de geestelijke problemen van de mens. En ik herken dat ook. Ik herken dat ook soms bij mezelf. Maar ook bij mijn kinderen. En ik herken dat bij mensen om me heen. En als we om ons heen kijken, dan wil de mens weer dit. En dan wil de mens weer dat. En dan denk je weer, als ik dat maar heb, dan zal ik gelukkig zijn. En dan denk je weer van, dat moet ik bereiken. En dan zie je weer iets wat een ander heeft. Een relatie die een ander heeft. Het geld of de positie of het functioneren dat een ander heeft. Of ga zo maar door. Of de gezondheid van een ander. Of het uiterlijk of de lichamelijke kracht van een ander. Of wat het ook is. Elke keer denken we weer, als ik dat maar heb, dan zal ik zalig zijn. Als ik dat maar heb, dan zou ik vrede kunnen hebben. Als dat maar het geval was in mijn leven, dan zou ik wel tevreden kunnen zijn. En als ik het dan heb over dingen, dan bedoel ik niet alleen maar geld en spullen. Als we het hebben over die uiterlijke goederen, dan bedoel ik niet alleen maar materiële zaken. Maar dat iets dat het heiligdom van je hart kan binnenkomen, het kan van alles zijn. Dat kan ook zijn een geliefde. Dat kan zijn je aanzien, je naam, je populariteit, Wat mensen van je denken. De aanvaarding van andere mensen. Dat kan zijn het willen beleven van dingen. Vooral willen genieten. Je leeft maar één keer en je moet volop genieten. Je lijkt wel gek als je niet gaat genieten van alles waar je van kan genieten in het leven. En nogmaals, dat is de cultuur ook. Het postmodernisme wordt gekenmerkt door de nadruk op beleving. Dus voor heel veel mensen is ook de beleving het hoogste goed geworden. Er zijn ook mensen die zeggen, nou geld en goederen, dat kan me niet veel schelen. Maar ik wil wel van alles meemaken, wat ik maar kan meemaken. Ik weet niet of ik dat beeld wel eens eerder heb gebruikt, maar ik weet nog dat ik een keer Herman Brood iets hoorde zeggen. U weet misschien wel dat hij een aantal jaren geleden zelfmoord heeft gepleegd. En een heel, heel droevige geschiedenis. Maar dat zijn moeder tegen hem zei van lieve jongen, waarom spaar je nou niet wat meer van je geld? Je verdient zoveel geld. En je zou rijk kunnen zijn, maar je geeft het allemaal uit. En je jaagt het er allemaal door. En toen zei Herman Brood tegen zijn moeder, maar mama, ik spaar geen spullen. Ik spaar ervaringen. Dat was zijn leven. En ik denk dat dat heel typerend is voor de mens in onze cultuur. Ook dat kan het heiligdom van je hart binnenkomen. Maar sterker nog, het kan ook gewoon je functioneren zijn, je werk, je bekwaamheid. Dat je de beste wordt in iets, dat je ergens in uitblinkt. Het kan zelfs de christelijke bediening worden. Als ik nadenk over dit hele thema, en als ik in mijn eigen leven nadenk over hoe het met mij gaat, dan is voor mij een gevaar dat mijn bediening het heiligdom van mijn hart binnenkomt. Dat voor mij het werk van de Heer belangrijker is dan de Heer van het werk. Dat ik ren en vlieg en preek en schrijf en vergader en dien. En het is allemaal goed. Maar wat is voor mij nou belangrijker? De Heer zelf? Hij? Of mijn functioneren? En zo wil ik u vragen vanmiddag om voor uzelf na te denken. Het is niet vanzelfsprekend dat als je in de kerk zit, dat de Heere God zetelt in het heiligdom van je hart. De gevallen menselijke natuur die wil ten diepste bezitten. Dat is eigenlijk de aard van de zondige natuur. Wij begeren dingen met een vurige en diepe passie. Wij willen hebben. En dat kan zelfs met een vroom sausje. En dat kan op allerlei manieren kan dat tot uiting komen. Maar de Heer Jezus zegt, als je mijn discipel wil zijn, neem afstand van alles wat je hebt. De Heer Jezus zelf, als we over hem nadenken, als we nadenken over zijn leven. Hij heeft zo enorm anders geleefd. Ik heb nu een paar dingen geschetst van onze zondige natuur, van ons eigen hart en van de cultuur waarin wij leven. En die wordt gekenmerkt door, ik wil hebben en ik zal hebben en ik moet het hebben en ik moet het nu hebben. De zondige natuur wil bezitten. Maar denk nou eens aan de Heer Jezus. Hij was God. En hij werd mens. Maar hij stond niet in het leven met een houding van, dit is van mij en ik zal eraan vasthouden. Hij was niet bezig om allerlei dingen voor zichzelf te verzamelen. Hij leefde niet voor zijn eigen comfort en voor zijn eigen luxe en voor zijn eigen ervaringen en zijn eigen belevenissen. Hij heeft zichzelf weggegeven toen hij mens was op aarde. En hij heeft zichzelf weggegeven tot in de dood. Toen hij stierf aan het kruis voor zondaars, voor vijanden, voor mensen die dat niet verdienen. Hij werd verraden door Judas, die wilde geld hebben. Hij werd overgeleverd door de overpriesters, die waren jaloers op zijn gevolg en op zijn gezag en op de uitwerking van zijn bediening. Hij werd onschuldig ter dood veroordeeld door Pilatus, die wilde zijn macht hebben, die wilde zijn macht bewaren. Toen ze aan zijn macht kwamen, toen zwichtte hij om Jezus over te geven tot in de dood. En hij werd geslagen en bespuwd en gegezeld en geweld aangedaan door de soldaten die een kick ervaarden in het gebruiken van geweld. De Heer Jezus bevond zich midden in een wereld van mensen die willen hebben en die voor zichzelf verkrijgen en die streven en die jagen naar dingen voor zichzelf. En daar werd hij slachtoffer van. Tot en met. En hij zelf had een totaal andere houding. En een totaal andere hartsgesteldheid. Hij heeft zijn leven niet lief gehad tot in de dood. En er staat in het boek Openbaring dat de discipelen van de Heer Jezus hun leven niet lief hebben gehad tot in de dood. Hij heeft zich echt helemaal weggegeven om jou en mij te verlossen van die houding van ik wil bezitten en ik moet bezitten en ik zal bezitten. En dat is waar hij ons van wil verlossen. En ik denk ook als we hierover nadenken, en wij leven in een ongelooflijk jachtige maatschappij. Onze cultuur is zo langzamerhand gek geworden, denk ik. Als Jezus in zijn tijd, hè, als Jezus om zich heen keek en hij zag de mensen. En hij zei, ze zijn voortgejaagd en afgemat als schapen zonder herder. Hij was met ontferming over hen bewogen. Voortgejaagd en afgemat. Mensen zijn door hetgeen we hebben gezegd over die menselijke natuur, zijn zo opgejaagd. Opgejaagd om alsmaar meer te verkrijgen. Een jachtige cultuur. Heel veel mensen raken opgebrand. Heel veel mensen raken uitgeput. Mensen trekken het niet meer. Ze hebben geen vrede voor hun ziel. Maar ten diepste heeft het te maken met dat moet ik hebben en dat moet ik hebben. En het probleem is nu, en dan, ik denk dit klinkt wat filosofisch, maar het is echt waar. Dit is echt waar. Van, ik heb gezegd dat al die andere dingen, die heeft God geschapen, opdat ze ons zouden dienen. En opdat ze bruikbaar en nuttig zouden zijn voor ons. Maar als je andere dingen maakt tot het ultieme, dan keert het zich om. Dan raak je als mens verslaafd aan die dingen. Dan ga jij die dingen dienen. Dan zijn ze niet meer bruikbaar voor jou. Maar dan kom je onder de tirannie van het alsmaar weer meer willen hebben. Je wilt hebben. En je wordt er een slaaf van. En dat is een juk. Waar mensen onder gebukt gaan. En het is goed als dat we wel eens zeggen. Dat klinkt heel eenvoudig. En dat kunnen we begrijpen. Kijk, je kunt geld hebben. Dan heb jij geld. Maar dat geld kan jou ook hebben. En dat zeggen we wel eens. Dat is heel erg waar. Maar dat geldt niet alleen voor geld. Dat geldt voor al die dingen die ik heb gezegd. Al die goederen. Al het goede dat God ons heeft gegeven. Je kunt in feite verslaafd raken aan allerlei dingen. Aan heel veel dingen kan een mens verslaafd raken. Als je iets maakt tot het ultieme, dan word je onmiddellijk een slaaf daarvan. En er is niet meer tot dienst van jou, maar dan ga jij datgene dienen. En als het vandaag bevrijdingsdag is, als het vandaag, we mogen de Heer dankbaar zijn dat we in een vrij land leven. En dat velen, velen hun leven hebben gegeven om ons te verlossen van de tirannie die er was. En de onvrijheid die er was en de bezetting die er was. En prijs de Heer daarvoor. Maar de echte vrijheid heeft te maken met dat je persoonlijk bevrijd wordt van dit juk wat ik nu heb beschreven. Dat jij een slaaf bent geworden van andere dingen. Want je moet en je zal dat verkrijgen. En andere dingen zijn het heiligdom van je hart binnengekomen. En dan mag het vanmiddag voor jou bevrijdingsdag worden. Als je het woord van de Heer hoort en als je daar antwoord op geeft. Het is dus heel liefdevol dat Heer Jezus ons oproept om afstand te doen van alles wat we hebben. Dat is de ware vrijheid. Dus alles wat u heeft, is dat voor u een uiterlijk goed? Heeft u de dingen als uiterlijke goederen? Of zijn bepaalde dingen uw afgod geworden? En Jezus roept u op om afstand te doen van de dingen. Niet letterlijk. Hè, niet. Ja, we hebben gehoord van de rijke jongeling. Het probleem was niet dat hij geld had, maar het probleem was dat het geld hem had. De Heer Jezus vroeg aan hem om alles te verkopen. Dat wil niet zeggen dat de Heer aan ieder van ons vraagt om letterlijk afstand te doen van alles dat we hebben. Maar innerlijk. Dat je net als wat Corrie ten Boom zei. Ja, zij zei, en we kennen haar leven, en zij zei, we moeten leren om de dingen in een open hand te houden. Ik vind dat zo'n mooi beeld. Kijk, niet van, dit heb ik en ik klamp me eraan vast en dit is van mij en daar mag niemand aankomen. En hier heb ik mijn zaligheid op gebouwd en dit is mijn identiteit dat ik dit heb. En ja, dat je heel erg verkleefd bent aan de dingen van dit leven. Dan heb je het krampachtig, heb je het vast. En dan wordt het eigenlijk heel veel ballast in je leven. Maar dat alles wat je hebt gekregen van de Heer, dat je het in een open hand houdt. Dat je zegt, Heer, ik dank u ervoor. Ik prijs u ervoor. Ik ben er blij mee. Maar u zelf, u bent mijn grootste schat. U bent mijn erfdeel. U bent mijn rijkdom. En ik wil de dingen in zekere zin ook loslaten. Niet meer eraan vastklampen. In een open hand. Heer, u heeft gegeven. Maar soms neemt u ook. En ook als u dingen wegneemt uit mijn leven, ik zal u nog steeds prijzen. Want mijn vreugde is in u. En niet in de eerste plaats in al die andere dingen. Er is dus een vijand voor onze ziel. En weet je, ik ben ook de afgelopen 10 dagen met mijn broeder Paul Washer. Weet je, ik ben me ook echt weer bewust geworden van het volgende. Dat is ook zo sterk naar voren gekomen in deze conferenties. Weet je, deze wereld is een gevaarlijke wereld. Ook deze tekst, die zijn leven zal trachten te behouden, die zal het verliezen. De wereld trekt, maar er zijn enorme gevaren. Er zijn gevaren onderweg, ook voor een christen. En ook ons vlees, de zondige natuur en de duivel. Weet je, het zijn allemaal, het is een strijd. We bevinden ons in een geestelijke strijd. En het is niet vanzelfsprekend dat datgene waar we vanmiddag over nadenken, dat het geval is. En we moeten erover nadenken. Heeft de wereld mij in de verkeerde richting getrokken? Heeft mijn vlees mij gebracht waar ik eigenlijk niet had moeten zijn? Heeft de duivel mij leugens ingefluisterd? Zijn er bepaalde leugens van Satan die mijn denken zijn binnengekomen? Waardoor ik niet meer dat overgegeven leven heb. Er zijn gevaren op de weg. Er is een vijand voor onze ziel en dat is het zelfleven. En Jezus zegt, sterf aan het zelfleven. Als je dat zelfleven toelaat, dan zal je aan het einde alles verliezen. Maar als je dat zelfleven loslaat, als de graankorrel van je leven in de aarde valt, dan zal die heel veel vrucht gaan dragen. De Heer Jezus heeft het in dit Bijbelgedeelte over zijn verheerlijking. Hij noemt het zijn verheerlijking. Door zijn dood is hij verheerlijkt. En hij zegt, wie mij volgt, de Vader zal hem eren. Als wij hem volgen in het sterven, dan zegt hij, de Vader zal je eren. Wat een woord, dat je de eer van God krijgt. Dat God jou gaat eren, dat God jou gaat verheerlijken. Dat zelfleven, dat leidt tot oneer. En dan verlies je je eerbaarheid. De zonde maakt je minder mens. Maar dat sterven en dat afstand doen en het Jezus volgen in dat de graankorrel van je leven in de aarde valt, dat leidt tot eer. De Vader zal je eren, het leidt tot verheerlijking. En daarom is het liefdevol van de Heer Jezus dat Hij ons hiertoe oproept. En we mogen ook bidden vanmiddag dat zoals de Heer Jezus de tempel reinigde, zoals we lezen in het evangelie, dat hij in de tempel kwam en er waren daar dingen die er niet behoorden te zijn. En hij gooide de tafels van de geldwisselaars gooide hij om. En hij trad op en hij reinigde de tempel. Zo staat het boven dat Bijbelgedeelte. De reiniging van de tempel, dat de Heer Jezus vanmiddag onze tempel reinigt. En dat we hem toelaten om dat te doen. En dat we zometeen ook bidden. Zometeen gaan we samen zingen, Heer, u bent mijn leven. En dat we daarmee ook bidden, Heer Jezus, Heer, ik wil dat u alleen mijn leven bent. Niet mijn andere dingen. Ook niet mijn functioneren. Ook niet mijn carrière. Ook niet de eer van mensen. Helemaal niets, Heer, is mijn leven. U bent mijn leven. En reinig alsjeblieft de tempel van mijn hart. En maak mij rein. En geef dat ik mens ben zoals u wilt dat ik mens ben. Met u op de troon van mijn hart. En al het andere als uiterlijk goed. Ik wil nog een paar voorbeelden geven om dit verder te illustreren. Trouwens nog even in algemene zin. Ik denk dus ook dat we hieruit leren dat het kruis is een principe voor ons leven. Het kruis spreekt niet alleen van de toegerekende gerechtigheid. Bij het kruis gaat het niet alleen om onze rechtvaardiging. Dat we rechtvaardig mogen zijn voor God en dat we schuldvrij voor zijn aangezicht mogen zijn. En dat we helemaal vergeven mogen zijn van al onze schuld. Maar het kruis is ook een levensprincipe. Iets wat moet worden toegepast op ons leven en op ons hart. Het is niet alleen maar een juridische zaak. Het is niet alleen maar iets van buiten ons. Het is niet alleen maar iets wat voor ons is gedaan. Maar de boodschap van het kruis is ook iets wat in ons gebeurt. Wat toegepast wordt op ons leven. Zodat we met Paulus ook kunnen zeggen, met Christus ben ik gekruisigd. En we zijn gedoopt in zijn dood. Opdat we in nieuwheid des levens zullen wandelen. We zijn één plant met hem geworden in zijn dood en ook met zijn opstanding uit de dood. En nu krijgt dat gestalte in ons leven. Het is niet alleen maar de boodschap van vergeving. Maar het is ook de boodschap van vernieuwing van het leven. En die vernieuwing van het leven die komt als je de boodschap van het kruis ook hoort en daaraan gehoorzaam bent. Nou, ik denk dat ik het volgende voorbeeld nog wil noemen. Dat heeft me bijzonder aangesproken. Mijn vrouw en ik hebben een paar weken geleden een gesprek gehad met een collega. Een broeder, voorganger ook binnen ons kerkgenootschap. Ik ben predikant binnen de ABC-gemeente, Alliantie van Baptisten en Kama-gemeente. En deze broeder heb ik de afgelopen jaren leren kennen. En nu hadden wij voor het eerst een behoorlijk lang gesprek met dit echtpaar. En toen vertelde hij mij iets van zijn verhaal. En hij woont in Limburg, in Zuid-Limburg. En daar zijn heel weinig protestantse christenen. En hij is in de jaren 80 van de vorige eeuw is hij tot geloof gekomen echt door het lezen in de Bijbel. Allebei een katholieke achtergrond. Maar ze kenden eigenlijk geen christenen waar ze woonden. Maar door het lezen in de Bijbel is hij tot geloof en tot bekering gekomen. En het is zelfs zo dat zij 7 jaar lang, dat ze geen andere christenen in hun woonplaats kenden. En dat ze alleen maar zelf de Bijbel lazen. En dat ze wel uit andere plekken christenen leren kennen. En dat ze het materiaal van de navigators gingen gebruiken. En dat ze bijbelstudie gingen doen. Maar echt door het woord zijn ze veranderd en zijn ze gaan groeien in hun geloof. En toen ik een keer met een evangelisatieactie kwam er iemand aan de deur. En toen hebben ze contact gekregen met andere christenen. En zijn ze gaan horen bij een baptistengemeente in Roermond. En in de jaren daarna is deze broeder, is hij verder doorgegroeid. Hij had een enorme honger naar Gods woord. En na verloop van tijd werd hij oudste in zijn gemeente. Gaat alles goed in dit gebouw?
Alles.
Dat zijn niet de kinderen, want die zitten hier. En daarnaast, hij had ook zijn eigen bedrijf opgebouwd. Dus hij heeft een bedrijf in Duitsland opgebouwd. En in 20 jaar tijd heeft hij heel wat werknemers gekregen. Directeur-eigenaar van het bedrijf. En toen hij bijna 50 was, was hij inmiddels in zijn gemeente. Was hij voorgaand oudste. Dus hij preekte steeds meer. Hij bracht het woord. En hij werd steeds meer gewoon ook voorganger van de gemeente. En daarnaast groeide zijn bedrijf verder door. En toen in één keer plotseling kwam hij op de intensive care terecht. Toen hij 49 jaar oud was. Met 2 longembolieën in beide longen. En een overbuurman die arts is. Die was betrokken bij zijn ziekenhuisopname. En die zag de foto's en die zei later tegen hem. Ik heb echt gevreesd voor je leven. En toen hij daar lag, deelde hij een paar weken geleden met ons hoe dat zijn leven heeft veranderd. Hij zei op dat moment, toen bleven er voor mij eigenlijk maar 2 dingen over. En het eerste was de Heere God zelf. De Heer Jezus, mijn relatie met hem. En alleen maar de Heer. En ten tweede mijn vrouw en kinderen. En hij heeft een heel goed huwelijk. En hij heeft kinderen die de Heer ook dienen en liefhebben. En een heel mooi gezin. Maar ook in die volgorde. Alleen maar de Heer. En mijn vrouw en kinderen. En hij zei al het andere. Mijn bediening in de gemeente. Mijn bedrijf. Mijn inkomen. Mijn geld. En alles wat hij had opgebouwd, dat viel helemaal weg. En het wonderlijke is, en ik denk dat dit ook een voorbeeld is van hoe ook in de ervaring van de christen de graankorrel in de aarde kan vallen en sterven. Het wonderlijke is dat sindsdien, met name sinds die ervaring, hij is er doorheen gekomen. En de Heer heeft hem hersteld en hij heeft zijn gezondheid weer teruggekregen. En die longembolieën hebben verder geen schade aangericht. Maar hij is er wel als een andere man uitgekomen. En hij zei tegen mij, sindsdien is mijn bediening gaan groeien en bloeien. En hoor je de paradox? Je maakt een ervaring mee waarbij je zegt, Heere, ik laat die bediening helemaal los. Datgene wat te groot voor mij was geworden, ik wil niet meer dat het die plek in mijn hart inneemt. Maar de Heere zegent hem daarna overvloedig. Juist ook op dat gebied. Wie zijn leven verliest, die zal het vinden. En zo hebben wij allemaal wel, bij tijd en wijle, een Izaak die wij op het altaar moeten leggen. Als we ook nadenken over Abraham, dat hele wonderlijke verhaal van Genesis 22. En dat we ons niet kunnen voorstellen waarom God dit aan Abraham vroeg. De zoon van de belofte. De jongen waar hij zo lang naar uit had gezien, die al 25 jaar voor zijn geboorte was aangekondigd dat hij zou komen. En toen kwam hij na 25 jaar. En die jongen groeide op en met die jongen was verbonden een groot nageslacht en zegen voor alle volkeren. En zelfs de verlossing, de Messias. Hij was de zoon van de belofte. Met die jongen was zoveel verbonden van wat God tegen hem had gezegd. En nu zegt de Heere God tegen Abraham, Abraham, leg je zoon op het altaar. En 3 dagen lang heeft Abraham gereisd van Sichem naar het Moria-gebergte. En hij moet een soort Gethsemane-strijd hebben meegemaakt in die 3 dagen dat hij met Isaak daar naartoe ging. En hij heeft zijn zoon op het altaar gelegd. En op het moment dat hij klaar stond en dat hij zijn zoon inderdaad wilde offeren, toen heeft de Heere God hem gestopt en heeft de Heere God tegen hem gezegd, Abraham, doe het niet. En Abraham keek verwonderd omhoog en hij dacht, maar Heer, u zei toch dat ik mijn zoon op het altaar moest leggen en dat ik hem moest offeren. En toen zei de Heere tegen hem, maar ik heb nooit bedoeld dat je hem echt zou doden. Ik wilde hem alleen uit het heiligdom van je hart verwijderen. Hier is je zoon, gezond en wel weer terug. Nu zie ik dat je mij vreest. En Abraham, ik zal je zeer zegenen. En dan komen de beloften van zegen nog groter als daarvoor. En hij werd rijk. Hij werd geestelijk rijk. Hij werd rijk qua nageslacht. Hij werd zelfs materieel rijk. Hij kreeg heel veel vee. En de Heere zegende hem overvloedig. En mensen keken naar Abraham. En die dachten van Abraham, jongen, wat is hij rijk. Jongen, wat heeft hij veel. Ongelooflijk, Abraham, wat ben jij rijk. En Abraham die hoorde dat aan en hij lachte en hij dacht bij zichzelf, maar ik bezit helemaal niets. Want hij had afstand gedaan van alles wat hij had. Net als dat mijn broeder afstand had gedaan van zijn directeurschap, van zijn bedrijf, van zijn geld, van zijn bediening. En daarna overvloedig zegen ging ervaren. En misschien is er wel iets waar jij vanmiddag afstand van moet doen. Ik zou boven deze preek willen plaatsen de zegen van het niets bezitten. Kun je daar iets bij voorstellen? De zegen van het niets bezitten. Dat we hier vanmiddag vandaan gaan als mensen die niets bezitten. Dat wil zeggen niets anders toelaten in het heiligdom van hun hart dan onze schepper en verlosser alleen. In die zin niets bezitten. En toch alles bezittende, zegt Paulus. Alles is van u. De hele wereld, het leven. Zelfs de dood en de toekomst en het toekomstige leven, het eeuwige leven. Dat we hier vandaan gaan als mensen die ten diepste niets bezitten. En daardoor juist alles bezitten. Dat is de ware vrijheid. En ik wil u vanmiddag vragen om eerlijk te zijn. Ik heb het al eerder gehad over hoe is het met de toestand van je hart. Ik hoop dat het voorbeeld van de Heer Jezus u vanmiddag ontwapent. Dat u zegt, net als waar ik mee begonnen ben, Heer Jezus, als u dat voor mij heeft gedaan. Als u voor mij deze weg bent gegaan, als de graankorrel van uw leven voor mij in de aarde is gevallen. En dat u voor mij bent gestorven terwijl u God was. Heer, dan wil ik dat ook de graankorrel van mijn leven in de aarde valt. Ik hoop dat u vanmiddag de verdediging die u misschien ervaart, of de weerstand die u misschien voelt om dit te doen, dat u die zult opgeven en dat u een moment zult hebben van eerlijkheid. Als we nu gaan bidden, als we zometeen gaan bidden en als we gaan zingen. En ik wil u ook vragen om specifiek te zijn. Misschien is het nodig om heel specifiek iets te noemen. Om iets te beslissen vanmiddag. Om een daad te stellen. Om heel bewust tegen de Heer te zeggen: Heer, ik wil niet meer dat dit te groot voor mij is. Ik wil niet meer dat dit een afgod in mijn leven is. Ik wil niet meer mezelf handhaven hierin. Ik wil deze zonde niet meer vasthouden. Ik wil het opgeven, ik wil het loslaten, ik wil u volgen. Het is goed om specifiek te zijn. En dan geloof ik dat u vanmiddag in 1 minuut de vrede kunt vinden waar u misschien al jaren naar op zoek bent. En ik geloof echt dat dit principe wat we nu hebben overdacht, deze waarheid die de waarheid van God is, die het woord van de Heer Jezus is, het is de waarheid van God dat deze waarheid echt vrijmaakt. Ik geloof dat mensen met allerlei soorten worstelingen, met lijden in hun ziel, met pijn in hun hart, met teleurstelling en bitterheid, met wanhoop, met alles waar een mens doorheen kan gaan, dat dit woord en deze oproep heel veel verandering kunnen brengen. En ik heb het mensen horen getuigen die dit woord van de Heer hebben gehoord. En die hebben gezegd: ja, Heer, ik geef mezelf. Heer, hier ben ik. Hineni. Hier ben ik, Heer. Ik geef me aan u. Dat je komt tot die overgave. Dat je de vrede vindt vanmiddag. In 1 moment. Waar je al jaren naar op zoek bent. De zegen van het niets bezitten. Het is een hele positieve boodschap. Want je zult vrucht dragen. 30, 60, 100-voudig tot eer van God en tot welzijn van je eigen ziel. Zullen we stil worden voor de Heer. Heer, we danken u dat u hier bent en dat u nabij bent en zich laat vinden door wie u ernstig zoeken. Dat we hier vanmiddag bij elkaar zitten als mensen die een verlangen hebben naar u. Terwijl vanmiddag zoveel mensen bezig zijn met sport en met roem, omdat hun club heeft gewonnen. Of met popmuziek, of bier drinken, of op het terrasje zitten in de zon. Dat wij bij u mogen komen, de bron van levend water. Heren, u bent de allergrootste, de allerhoogste. Wat is het een voorrecht om bij u te mogen horen. Heer, u bent onze God. En u bent zo goed, zo liefdevol, barmhartig en genadig. U doet ons niet naar onze zonden. En u roept ons vanmiddag op tot bekering, tot inkeer, tot loslaten. U roept ons op, Heer, tot gehoorzaamheid, tot het vrezen van u. En dat doet u in liefde, omdat u het beste met ons voor hebt. Heere, verlos ons, ook nu vanmiddag, door deze prediking en door uw geest, van wat er niet in ons hart hoort te zijn. Maak ons vrij, Heere. Maak al uw kinderen vrij in dit uur. Geef ware vrijheid, Heer, en dat we weten wat het is om te aanbidden, om u alleen te aanbidden, om ons in u gelukkig te prijzen. Dank u, Heer, dat u zegt: wie mij volgt, de Vader zal hem of haar eren. Dat we mogen gaan voor de eer die van u komt. Dat we in nieuwheid des levens mogen wandelen. Heer, verlos ons van die zondemachten die ons soms nog zo bedroefd maken. En geef ons vanmiddag de kracht om u te volgen en om uw getuige te zijn. Geef ons een hart dat onverdeeld naar u zal uitgaan. En Heer, dat we standvastig, onwankelbaar, steeds overvloedig zijn in het werk van de Heere. En dat we ook weten wat het is om in uw woord te blijven. En in u te blijven en ook veel in de Bijbel te lezen en ook te bidden. En met elkaar, ook in deze gemeente, Heer, zegen deze gemeente met het woord, dat het woord rijkelijk hier woning zal maken en steeds meer mensen vrij zal maken. Heer, wilt u grote, machtige dingen doen? En begin bij ons. Dank u, Heer, dat er bij u vergeving is. Als we hier zitten en we balen enorm van wat we hebben gedaan. Of we voelen ons schuldig, of we voelen ons beschaamd, of we zijn bang geworden vanwege onze zonde. Dat u vanmiddag ook die angst wegneemt. Als we ons keren tot u. Dat als we onze zonde belijden, dat er bij u veel vergeving is. En dat u ons weer verzekert van uw liefde. En van een nieuwe start. En een nieuw begin. En dat u ook ons dat nieuwe leven geeft. Want het is ook voor ons. Heer, zegen zo ook onze kinderen, onze tieners. De jongvolwassenen. Geef dat ook zij uw roepstem zullen verstaan. En dat heel veel graankorrels in de aarde vallen en sterven. En heel veel vrucht dragen. Dat er heel veel nieuw leven mag zijn. In ons en door ons heen. Heere, verheerlijk zou uw naam. Dank u wel, Heer. We willen gewoon afsluiten met u te danken. Dank u voor deze prachtige dag. Dank u voor elkaar. Dank u voor geliefden. Dank u voor al uw goede gaven. Er zijn 10.000 redenen tot dankbaarheid. Er zijn zoveel gaven die u ons heeft gegeven. Maar bovenal danken we u voor uzelf. Voor wie u bent. En geef ook, Heer, dat wij steeds meer mogen zien van uw glorie. Dat we de heerlijkheid van de Heer Jezus Christus steeds meer zullen zien. En dat we daardoor ook van binnenuit gedreven zullen zijn om alles aan u te geven. Elke keer weer, elke dag van ons leven. Alleen maar voor u te leven. En zodoende heel veel vrucht te dragen. Zegen ons zo, Heere, hoofd voor hoofd. En geef dat we ook, als het nodig is, er met elkaar over door zullen praten. Heer, dat we ook elkaar zullen vinden om met elkaar te praten over hoe het gaat met onze ziel. En dat we elkaar helpen om discipelen van u te zijn. Dat bidden we u, Heere, uit genade om Jezus wil. Amen.